Ja.
Maar daar hebben we niet veel aan gedaan. Mag ik? Goedemiddag allemaal. Welkom. Nou, geef je een kans om te zitten. Welkom bij SQL Server 2014 backup vernieuwingen. Mijn naam is Robert Hartskerel, voor degenen die mij niet kennen. Robert Hartskerel. Ik werk bij Microsoft als Premier Field Engineer. En ik ben Premier Field Engineers werken voor Microsoft Services. Dus wij zitten eigenlijk meer aan de achterkant. Dus we hebben nog heel weinig te maken met SQL Server 2014. Simpelweg omdat niemand van onze klanten nog SQL Server 2014 in productie draait. Maar toch weet ik er genoeg vanaf om dat jullie te gaan vertellen. Want ja, wij supporten het wel. Voor die paar klanten die al in TAP-programma's of in andere programma's meedraaien en die eigenlijk al heel lang 2014 draaien. Langs is volgens mij Bwin, die al bijna 2 jaar SQL 2014 draaien. Dus een beetje al sinds SQL 2012 gereleased is. Nou, ik ga het specifiek hebben over de backups. Maar omdat ik een uur en een kwartier vul over backups, dat gaat nogal een uitdaging worden, ben ik bang. Dus al deze onderwerpen weet ik ook wat van. Specifiek SQL 2014. Nou, hierna doe ik een sessie over in-memory OLTP. Dus als je daar een vraag over hebt, ga ik daar niks over antwoorden. Want dan moet je gewoon naar mijn volgende sessie komen. Als je over iets anders een vraag hebt, hebben we aan het einde vast nog wel tijd, denk ik, om daarover te hebben. Ik zal ze even highlighten. Een replica naar Azure. Er zitten een paar dingen in die te maken hebben met availability groups. Availability groups zijn geïntroduceerd in SQL Server 2012, waarbij we data kunnen mirroren naar meerdere replica's, 1 of meerdere replica's. En we kunnen die replica's, als we dat willen, ook eventueel lezen. Wat toegevoegd is aan SQL 2014 is dat we die replica in Azure kunnen hosten. Nou, dat kan in 2012 ook al, dus dat is op zich niet zo heel nieuw. Alleen in 2014 zit het in de interface. Dus ga je gewoon naar de interface, zeg je add replica to Azure en vervolgens gaat hij op de achtergrond voor jou een VM bouwen in Azure. En gaat hij die koppelen via het netwerk wat jij zelf gespecificeerd hebt en maakt hij daar die database voor jou klaar. Dus het hele proces wat je gewend was van het aanmaken van een availability group in je eigen datacenter, dat kun je nu vanuit de wizard ook doen naar Azure en dat gaat helemaal automatisch. De andere is de always readable replica's. Daar was heel veel vraag naar. Op dit moment in SQL Server 2012 is het zo, als je availability groups gebruikt en je gebruikt een readable secondary, maar de primary database is er niet en die komt voorlopig ook even niet terug. Dat is een keuze die je dan zelf hebt gemaakt. Dan kun je ook niet lezen op de readable secondaries, want die gaan dan ook down. In 2014 blijven ze online staan. Dus ook als de primary er niet meer is en er geen synchronisatie meer plaatsvindt, kun je toch blijven lezen op de secondaries. Het was een veelgevraagde feature, dus wordt gewoon netjes toegevoegd dan. Een feature die volgens mij niet heel veel mensen kennen, staat rechts ergens. Delayed Durable Transaction is wel een gevaarlijke feature. Betekent dat jouw transactie, alle transacties die wij doen, worden gelogd naar disk. Want dat is de enige garantie die we hebben om hem weer terug te kunnen laden. Dus dat je geen data kwijtraakt. En databases volgen het asset principe. Dus we moeten altijd ervoor zorgen dat de data weer terug te laden valt. Daarom gaat hij naar disk. Met een delayed durable transaction schrijf hem niet naar disk. Meteen. Maar krijg je hem direct terug als hij in memory geladen is. Of als hij in memory weggeschreven is. Nou, dat gaat heel snel. En daardoor heb je dus eigenlijk een hele snelle, veel snellere respons in je applicatie. Je moet het eigenlijk zien als een asynchrone logfile. Maar dat betekent wel dat als die disk wegvalt, dat je hem kwijt bent. Als hij nog niet op disk stond. Dus het potentieel dataverlies, maar in sommige scenario's kan het enorm schelen. Sysprep voor clustering, voor mensen die Sysprep gebruiken of daar enorme fan van zijn, kan. Bufferpool extension, ook een hele grote toevoeging. Memory is goedkoop, maar nog steeds niet zo goedkoop als een SSD. En zeker memory in service, want dat moet registered, ECC-geheugen, dat weet ik wat allemaal zijn. Ook het aantal slots kan je enigszins beperken. SSD's zijn relatief goedkoop. Wat je in 2014 kan doen, is het bufferpool memory extenden naar een SSD. Dat je een soort tieringmodel krijgt in SQL, waarbij je zegt, nou echt het hot pages staan in het echte memory. En de minder hot pages die staan op de SSD. En dat scheelt toch al het een en ander aan snelheid. Voor clustering nog cluster shared volumes, bestond al jaren in clustering, werd voor Hyper-V heel veel gebruikt en voor Exchange, is nu ook voor SQL 2014 gespoord. Dat betekent dat als je traditioneel gaat clusteren, waarbij je shared disks gebruikt, moet je op dit moment, als je SQL 2012 of ouder gebruikt, voor iedere instance een disk hebben. Met cluster shared volumes hoeft dat niet meer, je hebt 1 disk en binnen iedere disk heb je een map. En die map is specifiek voor een instance. Dus dat scheelt je weer een hoop diskletters. Alhoewel je vanaf SQL 2012, en ik zie dat nog niet zo heel vaak, eigenlijk helemaal geen drive letters meer nodig hebt. En we kunnen een non-shared storage cluster opzetten in SQL 2012. Ook met traditioneel failover clustering. En Windows Azure Storage Support, nou, daar komen we verder nog op terug. Nou, backup vernieuwingen. Ik ga het hebben over specifieke backup dingen. Nou, dat zijn dingen die zijn al heel erg bekend of heel veel over gelezen, wat je allemaal kan, daar kom ik zeker op terug. Maar er zitten ook hele kleine wijzigingen in. Eén daarvan is deze, de error log, extra regel in de error log. Je weet allemaal dat als je een backup gewoon vanuit Management Studio doet, dan zie je in het messages tab zie je staan hoe lang die duurde, hoeveel pages en hoe snel die was. 205 MB per seconde. Nou, dan heb je enig idee hoe snel mijn SSD is op zo'n kleine database. Maar dat is vanaf nu ook in de error log. Dus in de error log staat diezelfde melding. Het is waarschijnlijk nooit iemand opgevallen dat het niet zo was. En het zal ook niemand opvallen dat het wel zo is. Maar vanaf nu, als je hem nodig hebt, hij staat in de error log. Is alleen voor SQL backups. Dus third-party backups hangt er vanaf hoe ze een backup maken. Maar is puur als je backup database doet, of restore database, dan staat het er. Dus als jouw backup pakket dat ook doet, staat het er ook. En dan heb je dat backup pakket waarschijnlijk niet nodig. Want als je gewoon een backup database doet, kun je dat net zo goed zelf doen. Default checksum. Een backup is niks als je hem niet kan restoren. Ik zit in de services kant, dus wij zitten aan de kant waar we dat nou niet dagelijks, maar regelmatig meemaken. Dat die of niet te restoren is, of dat die corrupt is en dat we hem graag willen restoren. Een van de dingen die je daar kan doen om toch wat meer zekerheid te hebben, want we gaan natuurlijk niet iedere dag alle databases restoren om te kijken of de restore lukt, is een checksum gebruiken. Checksum wordt, als het goed is, standaard al op de datafiles gedaan, als niemand dat uitgezet heeft, want dat staat default al sinds SQL 2005 aan. Dat er een page verify gedaan wordt als, je de, als we de page van disk lezen. Dus als de page van disk gelezen wordt, dan wordt die gecheckt of die goed van disk komt. Als die niet goed van disk komt, krijg je een melding 8.24 of 8.25.
Corrigeer maar als je verkeerd hebt, maar als je steeds hebt geüpgraded...
Ja, dan niet. Ja, als je hebt geüpgraded, dus als je een database hebt die van SQL 2000 komt, of je hebt ooit met SQL 2000 een script geschreven wat jouw database aanmaakt en dat gebruik je tot op de dag van vandaag nog steeds, dan kan jouw page verify option op de database op none of torn page detection staan. Nou, en dat willen we niet, we willen dat je hem zo snel mogelijk op checksum zet. Kost nauwelijks impact, want de enige impact is het lezen van de page en als het goed is doen we dat toch al niet zo vaak. Tenzij je een hele slechte applicatie hebt gebouwd, dan doe je niks anders. Maar dan heb je al een ander probleem en niet SQL. Maar nu, dat doen we voor de backups, kunnen we dat ook doen. Dus als we hem wegcijferen, de backup wegcijferen, of die checksum gecheckt wordt om te kijken of de backup goed op disk is aangekomen. De kans dat hij dan ook te restoren is, wordt daarmee een stuk groter. Dat is een optie die we kunnen zetten op instance niveau. En net als backup compressie kun je ook op instance niveau zetten, zodat standaard alle backups gecompressed zijn, wat je ook specificeert, tenzij jij specificeert geen compressie. Kan dat ook voor de checksum nu. Alleen voor backup compressie hebben we een mooi vinkje wat je kan zetten. En hiervoor hebben we besloten, omdat het verstandiger was, om dat heel goed te verstoppen voor iedereen. Dus hiermee moet je sp-configure doen en dan kun je de optie aan of uitzetten. Geen mooie user interface voor. Maar dan heb je vanaf dat moment checksums. Ook voor third-party backups die dat anders niet konden specificeren. En mensen die logshipping gebruikten en checksum wilden op de backups, die kwamen daar ook achter dat dat niet kon. Dat werkt niet, daar heb je geen invloed op. Bij een upgrade in place, nee, want deze optie staat standaard niet aan. Standaard staat deze optie niet aan. Net als de compression bij default staat standaard ook niet aan. Dus het zijn hele handige, goede opties, maar ze staan standaard niet aan. Nou, dat zijn hele kleine gedetailleerde opties. Er zijn er nog twee die gewijzigd zijn, maar die zullen jullie in de praktijk nooit tegenkomen. Die zitten meer aan onze kant, waarin wij wat meer informatie krijgen over wat er nu mis is in jouw backup. Nou, dat zijn hele exotische foutmeldingen. En hele exotische scenario's. Als ik die ga uitleggen, word je alleen maar bang. Heel bang. Backup encryptie. Lijkt een beetje op transparent data encryption. Voor de mensen die transparent data encryption niet kennen, met transparent data encryption bestaat de mogelijkheid om de datafiles, dus het data-adres noemen we dat, de datafiles en de backups te encrypten. Transparant voor de applicatie, daarom noemen we het transparent data encryption. Alhoewel we wel eens applicaties hebben gezien die er niet mee overweg kunnen, want die checken, is de database geencrypt? Oh, dan supporten we de applicatie niet. Maar in principe is het volledig transparant voor de applicatie. Het gaat alleen om de data at rest. Dus in memory is er niks geencrypt. In memory staat alles gewoon clear text. En zodra de data naar het disk weggeschreven wordt, wordt het geencrypt. Dus je datafiles zijn geencrypt. van je database en van je TemDB. Dat gaat standaard. Omdat je in TemDB tijdelijke data opgeslagen kan hebben en die willen we dan ook geëncrypt hebben. Die wordt netjes meegenomen. Ook je backups worden daarmee geëncrypt. Dus ook je backups zijn geëncrypt en het voordeel daarvan is als iemand met die backup naar huis gaat, wat schijnbaar nog wel eens gebeurt, en hem dan restoort, kan hij hem niet restoren. Het wordt nog vaak vergeten. Ik zit vaak in meetings, ook met wat hoger management. En die schieten dan helemaal in de stress als ze horen dat ik gewoon een backup kan restoren op mijn laptop en alle data kan zien. Hadden ze niet verwacht. Nou ja, dat is gewoon functionaliteit. Je maakt een backup, ik kan hem restoren. Dat hoort erbij. Maar transparent data encryption, ja, de adoptie was nog niet zo heel hoog. We zien het wel hoor. Er zijn mensen die gewoon eisen hebben dat het erop staat. Dus het staat erop. Maar er zitten ook wat haken en ogen aan. Maar vooralsnog werkt het gewoon heel transparant. Maar backup encryptie zelf gaat dus, lijkt erop, ook hoe je het opzet, lijkt er erg op. Alleen in plaats van de datafile geëncrypt, wordt de backupfile geëncrypt. Dus enkel de backupfile wordt geëncrypt. Maar je kan dus wel niet geëncrypte backups maken van je database en geëncrypte backup maken van je database. Waarbij transparent data encryption de backup altijd geëncrypt is. Nou, net als bij transparent data encryption heb je een certificaat nodig. Er staat ook bij dat je een asymmetrische sleutel mag gebruiken. Dat staat ook in Books Online, een asymmetrische sleutel mag. Maar daarvoor heb je een HSM nodig, een hardware security module. Nou, die hebben wij nog nooit gezien. Ik geloof in de hele wereld zijn er 2 of 3. Die worden niet gebruikt. SQL ondersteunt het wel, maar dat is nogal een complex geheel om op te zetten. Maar dat is de enige asymmetrische sleutel die we supporten. En anders een certificaat, wat in wezen ook een asymmetrische sleutel is. Het is een van de vele features die niet alleen in Enterprise zit. Maar vanaf Web Edition kun je een geëncrypte backup maken. Restoren kan altijd. En volgens Books Online kun je niet restoren naar een eerdere versie van SQL met een geëncrypte backup. Maar dat kan sowieso niet. Maar het staat er specifiek in vermeld. En zonder certificaat is het belangrijkste. Dat is nu bij transparent data encryption ook het geval. Het certificaat heb ik nodig om de backup te decrypten. Het certificaat wordt gebruikt om de backup te encrypten. Dus als ik de backup wil restoren, dan zal ik ook het certificaat nodig hebben om te decrypten. En ik zal straks in een demo laten zien wat ik nog meer nodig heb, want ik heb niet alleen het certificaat nodig. Maar er komt nog het een en ander bij. Als je dat certificaat kwijt bent, of de attributen van dat certificaat die we nodig hebben, dan kunnen we je backup niet restoren. En je kan ons bellen wat je wil. De enige die het misschien zou kunnen is de NSA, omdat ze een of andere achterdeur gevonden hebben in het encryptiealgoritme. Maar wij kunnen hem niet restoren voor je. Dus je bent gewoon je data kwijt. Nou, dat is nu met transparent data encryption ook zo. Dat is ook een beetje het gevaar wat een hoop mensen zien. Want je moet naast je backups en je restore cycli die je standaard al hebt, die je kwijt kan raken, moet je nu ook ineens certificaten, sleutels en andere dingen bij gaan houden. Die ervoor kunnen zorgen dat je je backup niet meer kan restoren, waarmee je dus misschien ook je data kwijtraakt. Nou, hoe ziet het eruit? Het commando is niet zo heel moeilijk. Backup to disk en je geeft op met encryptie, je geeft het algoritme op. Per versie van SQL worden er steeds meer of minder algoritmes gesupport. Dat loopt gewoon netjes mee met wat op dat moment trending is. Vroeger liepen we dan heel veel achter, maar met de release cycle van vandaag de dag van SQL lopen we aardig bij. En vervolgens geef je het certificaat op. Nou, dat certificaat heb je al eerder aangemaakt en dat zal ik straks in een demo laten zien hoe dat werkt. Verder is het helemaal transparant. Dat is het enige wat je specificeert. Gaan we? Ja.
Wat zijn nou criteria om een encryptiemethode te kiezen?
De hoogste is het meestal de veiligste, maar hij duurt langer. Maar ik heb ik ben niet bewust van specifieke criteria. Behalve dat er zijn een aantal encryptiealgoritmes die vrij makkelijk te kraken zijn. Dus ja, hoe veiliger jij je data vindt, hoe hoger encryptiemethode je zal moeten toepassen. Uiteindelijk is alles te kraken. Het is net als met je huis. Ieder slot is open te krijgen door een inbreker. Alleen de tijd waar die daarvoor nodig hebben bepaalt of die het zal doen of niet. En dat zie je mee hetzelfde. Uiteindelijk is ieder pakketje wel te decrypt op de een of andere manier. Maar ja, hoe langer ik daarmee bezig ben, hoe minder waardevol die data kan worden, zal worden voor mij. Dat is het idee erachter. Even kijken, gaan we naar een encrypted backup. Nou, er zijn een aantal dingen die ik dus eerst moet doen. Ik ga eerst even een database maken. Eerst even checken of ik hem niet nog heb. Ik heb hem niet meer. Ik ga een database maken, die noem ik encrypted backup. Wat je nodig hebt, mensen die transparent data encryption hebben, die kennen dit al. Ik heb een master key nodig in de master database. Dus daarom begin ik in de master database. Ten eerste om die database aan te kunnen maken, daarvoor moet ik in de master database zitten. Maar daarna ga ik een master key maken. Die master key wordt gebruikt om het certificaat weer te encrypten in de database. Want anders zou ik heel makkelijk het certificaat eruit kunnen halen. Dus deze master key en dit wachtwoord worden gebruikt om het certificaat te encrypten. Daar krijg ik ook een melding bij dat ik daarna de master key ook moet backuppen. Dat is ook belangrijk, want mocht de master key corrupt raken, dan is die encryptie niet meer valide van het certificaat. En dan zou ik wel, in dit geval zou ik het certificaat weer opnieuw kunnen restoren als ik ergens een backup van het certificaat heb. En dan komt het certificaat weer terug en door een nieuwe master key aan te maken, wordt dan ook de encryptie weer opnieuw toegepast. Maar er zijn andere encryptietechnieken die we gebruiken binnen SQL waarbij dat niet zo makkelijk werkt. En dan moet je dus echt wel die encryptie master key restoren om die encryptie weer terug te krijgen, anders ben je data kwijt. In dit geval zal het wel meevallen, want je zal zien dat we vrij makkelijk het certificaat weer geladen krijgen en de encryptie daarmee ook weer terugkomt. Maar het is belangrijk om te onthouden dat ondanks dat je zelf nog nooit een scenario hebt gevonden waarbij je een backup moet maken van de master key, dat je hem gewoon altijd moet backuppen. Dat ding is er niet voor niks. Ik maak een master key aan. Daarna maak ik een certificaat aan. Nou, ik doe het op een hele makkelijke manier. Ik zal even... Dit was een test. Deze hoef je niet te doen. Maar de makkelijkste manier om een certificaat aan te maken in SQL is gewoon create certificate with subject. Je geeft het ding een onderwerp mee en een naam en je bent klaar. En het certificaat staat er. Je kan een expiry date meegeven. Dat heb ik expres even gedaan toen ik aan het testen was om te kijken wat er gebeurt als ik een verlopen certificaat heb. Als ik een verlopen certificaat heb, krijg ik een waarschuwing. Dat is alles. Dat is met transparent data encryption op dit moment ook zo. Als het certificaat verlopen is, krijg ik een waarschuwing dat het certificaat verlopen is. Ik kan dan geen backup meer maken, maar ik kan wel restoren. Dus als je een backup wil maken, moet het certificaat op dat moment geldig zijn. Het volgende andere verschil met SSL-verbinding. Als je een SSL-verbinding forceert op SQL, als het certificaat verlopen is, kan niemand meer connecten naar die server. Maar met backup encryptie en ook met transparent data encryption maakt dat niet zo heel veel verschil uit. Ook een verlopen certificaat zal nog geldig blijven. Nou, maak ik het certificaat aan. En dan kan ik, net als we net hebben gezien, een backup maken van mijn database. Ik specificeer een file waar ik hem heen wil hebben. Ik zal voor de zekerheid even een ander nummertje meegeven. Dat ik niet meer zeker weet of ik hem verwijderd heb. Maar wat je niet kan met een encrypted backup is meerdere backups in dezelfde file. Ik weet niet of mensen het wel eens gedaan hebben, maar als ik een backup maak van een database naar een file en ik doe daarna weer een backup naar dezelfde file, dan plakt hij me in feite gewoon achter. Hij maakt gewoon die file steeds groter. En dan heb je 6, 7, 8 backups in dezelfde file zitten. Dat kan. Met een encrypted backup gaat dat niet. Dus vandaar dat ik even zeker weet dat het goed gaat, dat ik hem even een andere naam geef. Nou, compressie kan ik gebruiken op een backup. Mag ik zelf weten of ik dat wel of niet wil doen. Compressie zal wel wat winnen, maar niet zo enorm veel. Want in principe met encryptie is bijna iedere compressiemethode waardeloos geworden. Het wordt gecompressed op disk, dus in dit geval zal ik waarschijnlijk niet zoveel winnen. Maar we kunnen anders zo even, maken we hem wel gecompressed en niet gecompressed. Om te kijken wat het verschil is. Alhoewel deze vrij leeg is. Maar het is niet zoals met pagecompressie. Dus pagecompressie wordt compressed in memory en dan naar disk gestuurd. Dus als je pagecompressie zou gebruiken, zou dat wel effect hebben. En dan encryptie. Ik geef het encryptiealgoritme op. Nou, in Books Online staat een lijstje van de mogelijke encryptiemethodes. Dit is de hoogste. En ik specificeer het certificaat dat ik heb en eventueel dat ik voortgang wil zien. Nou, het is een hele lege database, dus dat gaat vrij snel. En naast mijn backup geencrypt. Het belangrijkste wat ik daarna moet doen, is een backup maken van het certificaat. En van mijn master key en eigenlijk van alles wat ik heb gebruikt in encryptie. Ik heb ook nog een service master key. Die heb ik niet aangemaakt, want dat doet SQL bij het starten. Bij het starten van SQL maakt SQL het service certificaat al aan. De master key encryption die ik hier heb aangemaakt, die zit in de master database. Die heb ik nodig, want bij het restoren van mijn database is mijn database er nog niet. Dus moet het certificaat in de master database geladen zijn. Dus ik maak een backup van het certificaat en daar zie je eigenlijk al meteen wat je nog meer nodig hebt. Wat ik nog meer nodig heb is een private key file. Die kan ik hier ook meteen meenemen in de backup. Dus ik specificeer de private key naar een file. En die private key moet ook weer geëncrypt worden op zichzelf met een wachtwoord. En dat wachtwoord specificeer ik ook. Nou, dat moet je zo lang en zo ingewikkeld maken als je zelf wil. Dat is wel zeker aan te raden. Vervolgens restore ik, backup ik daarmee het certificaat. Het certificaat staat nu netjes op disk. Dan gaan we even checken, anders gaat de rest mis. Dus we zien hier het certificaat. En sterker nog, als je een .cer extensie gebruikt, dan zal Windows hem gewoon herkennen als een certificaat en kan ik zien hoe dat eruit ziet. Het is een self-signed certificaat, want ik heb hem gewoon vanuit SQL gemaakt. En ik zou eventueel kunnen zien, de thumbprint is heel belangrijk, die zul je later terug zien komen. Maar de thumbprint, dat is een beetje de communicatie die SQL straks zal doen. We zullen straks bij de restore zien dat die faalt. Dan zal die een bepaalde thumbprint noemen. En dat is eigenlijk, net als een vingerafdruk, dat is de vingerafdruk van jouw certificaat. Daarmee weet ik dat het dit certificaat is. Hij is niet getrust en hier staat de geldigheid van het certificaat. Nou, verder heb ik daar niks aan. Private key file kan ik niet openen. Ik ga nu het certificaat verwijderen. En dan gaan we kijken of we de database kunnen restoren. Daarvoor droppen we ook de database. En nu gaan we de database restoren vanaf de backup. En nu krijgen we een melding dat we hem niet kunnen restoren. Operating system 2, cannot find the file specified. Heel goed, want ik had hem hernoemd. Hoppakee. Gaan we nog een keer. Kijk, en nu geef ik een andere melding, een betere melding. Cannot find service certificate met die thumbprint. Nou, als je hem onthouden hebt, heb je hem net gezien in het certificaat. Maar dat is degene die mist. En ik zou dus op het certificaat, omdat die nu leesbaar is voor mij, zou kunnen zien of dat inderdaad dat certificaat is. Maar je kan beter even een goede administratie bijhouden welk certificaat met welke thumbprint waar staat, uiteraard. Nou, wat ik dan moet doen is het certificaat restoren. Dat doe je met het create certificate commando. Zo heet hij. En daarmee zie je dus ook, want ik heb net het certificaat aangemaakt vanuit SQL, maar je ziet met het create certificate commando geef ik aan waar het certificaat vandaan komt, welke private key ik gebruik en hoe ik het wachtwoord gedecrypt wil hebben. Dit werkt dus ook als jij een certificaat van een externe leverancier krijgt of dat je, wanneer je zelf een PKI-infrastructuur hebt waar certificaten gegenereerd worden. Dan laat je binnen jouw eigen PKI-infrastructuur of van je externe certificaatleverancier, laat je een certificaat, vraag je aan met een private key erbij. En vervolgens kun je die hier laden als je het wachtwoord er ook bij hebt van het certificaat. Dus dat werkt ook. Je hoeft niet altijd zelf zijn certificaten in SQL te gebruiken. Daarmee zetten we het certificaat terug en dan, als het allemaal goed gaat, hebben we dan netjes de backup gerestoord. Nou, op zich niet zo heel spannend, maar het is een mooie manier om nu je backups, alleen je backups te encrypten in plaats van dit op je hele database toe te passen. Naast deze backups kun je dus ook gewoon nog gewone backups maken. Dus je kan een combinatie van technieken gaan toepassen waarbij je zegt van nou, ik heb backups die bewaar ik in mijn eigen datacenter, puur voor disaster recovery om snel terug te kunnen zijn. Maar ik heb ook een requirement dat ik backups off-site moet bewaren, ergens bij een locatie die ik niet helemaal vertrouw en die backups kan ik dan encrypten. Bijvoorbeeld Azure. Alhoewel dat volledig te vertrouwen is natuurlijk. Vragen over dat stukje? Nee? Oké. Backup naar URL. Ook niet helemaal nieuw in SQL 2014. Een backup naar URL is geïntroduceerd in SQL Server 2012 SP1-CU2. Daar kwam het erbij, maar daar was het voornamelijk echt T-SQL commando's. SQL 2014, net als met Add Replica, is dat een volledig geïntegreerd in de user interface. Dus vanuit de user interface kan je gewoon direct een HTTP backup maken. De enige restrictie, of een van de restricties, is dat het naar een Azure container gaat. Dus gisteren had ik al iemand die vroeg, kan ik het naar Dropbox doen? Nee, dat kan niet. Hij kan alleen maar naar Azure Storage. Dus de enige ondersteuning is Azure Storage. Maximaal 1 terabyte, dat is een Azure limiet. Niet zozeer een SQL-limiet, maar de file die we opslaan, de blobfile die we in Azure Storage opslaan, is maximaal 1 terabyte, meer kan niet. Dus die beperking hebben we ook. En we hebben maar 1 file per backup. Anders zou je kunnen zeggen, als ik 6 terabyte moet backuppen, maak ik 6 files aan van 1 terabyte. Dat zou je, vandaag de dag doen we dat vrij veel, dat we de backup strijpen over meerdere backupfiles. Dat kan ook niet. Het is maar 1 file, 1 enkele file, en die wordt erheen gestuurd. Wat er wel aan toegevoegd is dat het hele proces, het hele backup-proces, beter werkt met dit soort backups. Ook met UNC-paden is hetzelfde verhaal. Het werkt beter en er wordt meer rekening mee gehouden dat mogelijk de connectie halverwege wegvalt en dat we verder kunnen vanaf dat punt. Als je nou een versie hebt van FourSQL 2012, staat daar de downloadlink. Want in feite is het gewoon een aparte VDI-driver. Een VDI is Virtual Disk Interface. En vroeger met je tapes deed je hetzelfde. Als je een backup naar tape maakte, werd in feite een DLL geladen. Die wist hoe die moest communiceren met die tapes. En SQL stuurt een stream daarheen. En die VDI, dat VDI-component pakt die stream op en stuurt dat heen waar die heen wil. Dat stukje kent SQL niet. Voor SQL is de backup gemaakt op het moment dat hij naar de VDI-client is gestuurd. En die stuurt hem door. En dat is de backup-to-URL ook. Dus de backup-to-URL is in feite een los component wat toegevoegd is aan SQL, wat een backup kan maken naar een Azure-container. En dat is allemaal open APIs. Die dingen kun je gewoon zelf terugzien. Ze staan allemaal gedocumenteerd. Dus als je het naar Dropbox wil, ja, dan staat er niks jou vrij om zelf je eigen VDI-backup tooling te maken en die te injecteren in SQL. En als je dan in SQL zegt backup to VDI en geef je je VDI interface op en een backup team gewoon. Sterker nog, dat is wat bijna ieder backup pakket vandaag de dag doet. En die gebruiken allemaal hun eigen implementatie en die krijgen van SQL alleen maar stream data en vervolgens gaan zij er zelf iets leuks mee doen. Ook dat is niet zo heel spannend. Backup to URL en je specificeert de URL van je Azure storage container en je specificeert een file. Compressie is hier wel aan te raden, want het gaat over de lijn. En de kosten zijn natuurlijk gedeeltelijk betaal je voor de storage. Nou is de storage in Azure niet zo heel duur, maar je betaalt ook voor de transacties. Nou betaal je niet voor de uitgaande transacties, vanuit jouw perspectief gezien, naar Azure toe. Maar je betaalt wel voor de transacties uit Azure terug naar je datacenter. Als jouw services en diensten volledig in Azure staan, betaal je geen transactiekosten. Dus als jij een SQL server in Azure hebt staan, in een VM, in een IaaS oplossing, en jouw storage container staat in dezelfde regio en je backup naar die storage container, dan betaal je niks. Dan betaal je alleen maar de opslag, maar je betaalt geen transactiekosten. Maar je moet er wel rekening mee houden dat, zeker als jij ze wel naar Azure opslaat, van on-premise naar Azure of binnen verschillende regio's, dat je daar ook naast de storage ook transactiekosten voor betaalt. En daar is een hele complexe berekening voor, want dat is niet per I.O. of zo, maar dat scheelt een beetje hoe het aangevraagd wordt. Het is of per API call, of het is per dit of per dat. Dus het is een hele berekening op Azure, op de pricing informatie, hoe dat werkt. Maar het gaat per miljoen transacties, gaat de prijs omhoog. Dus het duurt wel even voordat je er echt helemaal aan zit. Ook daar heb ik een demo van. Nou, zal ik eerst wat voorbereiding laten zien. Voor de mensen die nog nooit Azure hebben gezien, dit is Azure. Dat is het nou. Niks anders, niks meer of minder dan een website. Daarachter staan miljoenen servers. Maar die zie je hier vandaan niet. En wat ik in Azure heb, ik heb een storage account. Nou, als ik naar mijn storage account ga, mijn storage account heeft access keys. Daar zie ik de naam en daar zie ik de access keys. Nou, die zijn wat langer dan dit, anders dan zit straks iedereen files op te slaan in mijn storage container. Maar die access keys heb ik nodig. Eentje van die twee. Er zijn er twee en één van die twee heb ik nodig. Dus ik heb mijn storage container nodig en zo'n access key. En dan kan ik daar gewoon data heen sturen. En binnen Azure kan ik verschillende dingen heen sturen. Ik heb verschillende blobtypes. Je kan ook gewoon data erheen sturen. Als een soort blobtabel. En dan wordt het daarin opgeslagen. Ik kan pages erheen sturen en ik kan echt een soort blobformaat. En op de Azure site staat wat in welk geval de meest handige optie is. Wat ik heb gedaan is dat je maakt verschillende containers aan. In Azure. En zo'n container geef je de naam en zo'n container geef je de toegang toe. Ook al zou ik de container public maken, dan nog heb ik het account en het wachtwoord nodig om hem weg te kunnen schrijven. Dus dat maakt niet uit. Maar met public zou wel betekenen dat iedereen bij die backup kan. En anders heb je het account nodig. Dus bij voorkeur zetten we hem ook op private. En hier heb ik een Azure container en vervolgens kan ik zien wat er op dit moment in die container zit en eventueel wat daar staat, downloaden naar mijn eigen machine of verwijderen als ik dat wil. Nou, dat is wat ik vooraf zal moeten doen of moeten hebben gedaan. Als ik dan in SQL kijk wat ik moet doen, dan moet ik een credential aanmaken en dat credential, dat is dat account waarmee ik naar die storage container ga. Dit is het account wat ik heb gebruikt, dus de naam van mijn storage container. En hier staat dan die access key die daaronder stond. Dat lange ding, die plak ik hier in. Die access key kan ik ook opnieuw genereren, dus moet je ook rekening mee houden. Als je hem opnieuw genereert, moet je hem hier weer gaan veranderen. Nou, mensen die al heel veel geprogrammeerd hebben in Azure en in storage containers, die weten, die doen dit bijna dagelijks zowat. Want dit is hoe je in Azure data heen en weer haalt, naar een container. Ik heb deze al aangemaakt. Die zie ik terug bij security, credentials dan. Daar staat mijn account wat ik heb. Ik kan ook meerdere aanmaken als ik meerdere storage containers zou hebben. Even kijken of ik die database al heb. Nou, die database heb ik al. En we gaan een backup maken. Nou, wat je zal zien, is dat ik nu dus een foutmelding krijg. En we hebben net in die Azure Storage Container al gezien dat die file er al staat. Dus nu krijg ik een foutmelding dat de file al bestaat. Dus ook net als met encrypted backups, ook met Azure Containers, kan ik niet meerdere backups in dezelfde file wegschrijven. Zoals je dat met traditionele backups wel kan. Of ik moet inderdaad een wit format meegeven. Nou, dat staat eronder. Ik moet wit format meegeven, dus dat betekent dat in feite de file overschreven wordt. Dat kan ook nog, maar net wat je zelf wil. Ik ga hem even een andere naam geven, gewoon voor het gemak. Maak een backup. Nou, die is nu weggeschreven naar Azure. Ik gooi de tabel weg. Nou, het restore is eigenlijk exact hetzelfde. Ik doe een restore van de database vanuit URL. Ik geef mijn credential op en eventueel de statistieken en ik restore. En dan is mijn database gerestored. Het is op zich niet zo heel spannend. Eigenlijk de meeste mensen die allemaal third-party tooling gebruiken, doen eigenlijk al niks anders, behalve dat ze geen HTTP specificeren. Maar wat er vooral toegevoegd is in de user interface, is dat als ik nu een backup maak, dat ik een backup to URL kan specificeren, waar ik de naam specificeer, de storage container specificeer en eventueel de hele prefix waar die moet landen. Nou, hier staat hij nog leeg, maar daar vul ik dan mijn URL in van mijn storage container die ik in Azure kan zien. Die staat hier ook, maar ook als ik naar mijn container ga. Staat hier in het dashboard. Hier zo staan de containernamen. Nou, die kopieer ik, die plak ik. En die geef ik hierop. En vervolgens maak ik een container aan, of voor deze specifieke machine, of voor deze specifieke database. En dan restore die daarheen. Voor de restore geldt hetzelfde. Dus een database restore kan ik ook HTTP opgeven. Zo, ook even zien. Als ik weet waar een restore database ook alweer zit. Restore database. Ik wilde die eigenlijk niet hebben. Hier zo, die moest ik hebben. Dus dit is het standaard restore database window. Ik geef het device op. Daar geef ik in plaats van file URL op. En ik voeg de URL toe. Nou, dan wil die die sleutel hebben. Die kunnen we eraf in- en uitkopiëren. Allow. Dat is hem. 36 bolletjes. En dat is wel het mooie nu. Ik kan nu gewoon er doorheen navigeren. Dus ik zie ze allemaal netjes staan.
Vanuitgaande dat mijn internetverbinding zeer hoge kwaliteit is, wat is dan de hoogste downloadsnelheid die ik van nu krijg?
Ik heb werkelijk waar geen idee. Ik heb nog nooit. Er is een gegarandeerde snelheid, maar wat die is, weet ik niet. Nee. Nee. Goeie vraag. Ja, voor je RTO, daar is het heel belangrijk voor. Het is ook niet voor je RTO, dus je recovery time objective. Binnen je SLA spreek je af hoe snel moet ik weer in de lucht zijn. Daar is het niet het meest wilde scenario voor. Want dat kan, je bent afhankelijk van de internetverbinding. Is die er wel of is die er niet? Als je heel snel in de lucht moet zijn, moet je of lokale backups als eerste hebben. En dan kun je dit gebruiken om je backups te offloaden. Maar dan zou je ook kunnen zeggen, van ik ga gewoon die files overzetten naar Azure. Dat kan ook, of naar een ander medium. Als het binnen Azure is, is het al hoger. Want dan heb je geen internetverkeer meer. Dus zeker als je al in Azure zit, is het een mooie optie om binnen Azure ook die data al weg te zetten. Omdat je in Azure, als je een VM zou hebben in Azure, heb je een beperkte set disks. Je kan niet oneindig disks aan een machine koppelen, dat kan niet. Afhankelijk van hoe groot jouw machine is, ben je daar redelijk beperkt in. Maar zelfs dan is het uiteindelijk een limiet. Maar dan kun je ook die Azure containers gebruiken om daar de backups heen te schrijven. Maar het klopt inderdaad dat als jij een objective hebt waarbij je binnen een uur online moet zijn en je hebt een backup van een paar honderd gig, dat gaat wel even duren. Hè? De meesten weten wel hoe lang een gemiddelde serie downloaden duurt vanaf torrent dan wel een nieuwsgroep. Hangt vanaf van je verbinding. Hè? 20 minuten. Nou, oké, maar dan nemen we even een Blu-ray. Blu-ray, volledige kwaliteit. 5.1. Ja, nou, als je glasvezel hebt, is je mazzel. Maar dat klopt inderdaad. Dus dat, daar moet je mee rekening mee houden. En daar is het ook niet echt een heel toepasbaar scenario voor.
Dus eigenlijk altijd als secundaire backup.
Oh, sorry. Ja, eigenlijk wel. Als er meer, voornamelijk je zegt off-site. Dus voor off-site backups is het een mooie oplossing, omdat het geïntegreerd zit in de tooling. En je hoeft niet iets te verzinnen nog van, nou, ik heb hier mijn backup, hoe ga ik hem in Azure krijgen? Nou, is dat ook niet de meest moeilijke oplossing. En een oplossing voor als je al in Azure zit. Dus als je al machines in Azure hebt, en je moet een backup maken van die SQL databases, dan kun je ervoor kiezen om gewoon disken te koppelen aan die machine. Dat is een mogelijkheid die je hebt. Een andere mogelijkheid die je hebt is gewoon de Azure backups naar de storage container in je regio weg te schrijven.
En de kleinere klanten die een hele strikte regio hebben, maar dan wel
een
heel
goedkope backup. Ja, ik heb zelf ook, want dit is mijn Microsoft Azure account, ik heb nog een Azure account en daar heb ik gewoon backups van databases die ik of thuis heb draaien, die ik niet kwijt wil raken en die niet in de Windows backup meegenomen kunnen worden, die gewoon naar Azure. En dat werkt op zich allemaal heel goed. En dat zijn inderdaad kleine databases, maar als je over honderden giga praat, dan ja, wordt het niet de beste optie. Iemand nog vragen hierover? Heel erg goed. Gaan we verder. We hebben nog ruim een half uur. SQL Server Managed Backups, dat is wel een helemaal een nieuwe feature in SQL Server 2014. Vandaag de dag, een heleboel mensen, gaan we even kijken, wie gebruiken de scripts van Ola Hallegren? Nou, dat valt allemaal mee, dat zijn er veel. Wie gebruikt zelfgebouwde scripts om backups te maken? Oké. En wie gebruikt het maintenance plan? Dat zijn ook nog mensen, oké. En wie gebruikt er helemaal geen backups? Nou, kan. Het is een mogelijkheid. Maintenance plan is een alles is beter dan niets oplossing. Voor backups valt het wel mee. Backups zijn niet zo heel spannend in maintenance plans. Maar alle andere opties in maintenance plans, die zien we liever niet aanstaan. Daar worden we een beetje bang van. Vooral de index defragmentatie mogelijkheden van maintenance plans, dat is dan niet echt de meest beste oplossing die we ooit gebouwd hebben. Maar inderdaad, je moet er iets hebben waarmee je backups gaat maken. Nou, de scripts van Ola Hallegren worden heel veel gebruikt. Ik zie ze heel veel bij heel veel klanten waar ik kom, zie ik ze al. En die bieden een mogelijkheid om mooie backups te maken. Maar je zal ze nog steeds moeten schedulen. Je zal nog steeds zelf ergens die backups neer moeten zetten. En een retentieperiode moeten definiëren. Wanneer loopt mijn full backup, wanneer loopt mijn differential backup en wanneer loopt eventueel mijn log backup. Dat blijft. Nou, heel veel mensen hebben ook third-party pakketten. Wie heeft een third-party backup tool? En DPM is een third-party backup tool vanuit SQL gezien. Ja, heel goed. Wat voor backup? Wat is dat? Dat ken ik niet. Oké, ja, third-party. Oké, ja. Die kunnen ook gebruiken en die doen vaak ook al soort vergelijkbare of retentieperiodes of differential backups, weet ik wat allemaal. DPM is helemaal spannend, want dat is een van de weinigen die log truncation kan doen op een differential backup. Er zijn niet zoveel die dat kunnen. Staat wel in MSDN uitgelegd hoe je dat doet, maar DPM is de enige die het echt kan. Dus die kan ook werkelijk log backups maken in hun snapshot technologie. Maar wat is nu geïntroduceerd in SQL Server 2014? En je ziet het niet alleen in SQL Server 2014, je ziet het ook in Azure. Een hele tijd geleden is bekendgemaakt dat we een premium database offering hebben toegevoegd aan Azure, waarbij je wat meer dedicated resources kan krijgen in Azure. Nou, mensen die dat willen weten, kunnen we ook nog een hele sessie overhouden hoe dat op de achtergrond er allemaal uitziet, hoe dat werkt, wat je dan krijgt ten opzichte van een standaard Azure database, wanneer je een premium Azure database hebt. En vorige week op Build is bekendgemaakt dat we daaraan toevoegen dat je kan restoren. Want tot op dat moment kon je een Azure database niet backuppen en niet restoren. De enige manier om hem gebackupt te krijgen was net als wat MySQL dump doet. In feite gewoon schema data en insert statements wegschrijven naar een file en die in de juiste volgorde opnieuw afspelen. Dat was het. Is toegevoegd in de premium database offering uit mijn hoofd. Maar je kan nu een restore doen naar een punt in tijd tot 35 dagen. Nou, en je zal zien dat het hierop lijkt. SQL Server Managed Backups, dan gaat SQL Server voor jou het hele backup-proces uit handen nemen. Je definieert dat op instance-niveau of op database-niveau en je specificeert dat enkel door middel van een retentieperiode. Dus je geeft op, mijn retentieperiode is 30 dagen. Dat wil niet zeggen dat we 30 dagen jouw backups bewaren. Dat wil zeggen dat wij 30 dagen in tijd terug willen kunnen. Dat is de retentieperiode. Dus met de retentieperiode geef je aan hoe ver in tijd wil ik terug kunnen. En puur voor die gebruiker die er pas na 4 weken achterkomt dat hij die tabel niet had moeten deleten. Maar ja, ik kan me voorstellen dat een wat kleinere retentieperiode net zo voldoet. Daar zitten wat restricties aan. Een paar restricties. Het is alleen maar full en bug logged. Simple recovery model wordt niet gesupport. Ondersteunen we ook niet. Het is alleen voor user databases. Nou, dat spreekt ook wel voor zich. System databases zien we sowieso niet zo heel veel gebackupt worden. Is ook niet per se nodig. Behalve de MSDB. Want daar heb je allerlei jobs in gedefinieerd en allerlei historie. Nou, er zijn ook wel manieren om dat op een andere manier te backuppen. Maar de model en de TempDB hebben niet een hele... TempDB kun je niet eens backuppen. En model database, als je die backupt, dan moet je er rekening mee houden dat we ook als we een full backup maken, dingen wegschrijven naar die database. En dus de logfile zal bijvoorbeeld groeien van model database. En wij hebben werkelijk cases meegemaakt waarbij we daardoor de SQL Server niet meer konden opstarten, omdat de model database uit logspace was gegroeid. Anders hadden we het nooit geweten. Het kan alleen naar Azure Storage. Dus het werkt alleen maar met een Azure Storage container zoals we die net gezien hebben. Dus een backup to URL. Dat is het enige waarmee het samenwerkt. Nou, daar geldt dezelfde restrictie. Grootte is maximaal 1 terabyte. Er zit wat support in voor availability groups, maar ik heb de link erin geplakt, want het is nogal een vreemd verhaal. Maar het support availability groups, maar ja, je moet even kijken hoe wat en in welke scenario's exact. Database mirroring overigens is geen probleem, maar dat is deprecated, dus daar besteden we sowieso weinig aandacht aan verder. Maar database mirroring werkt wel gewoon, want dan is de ene online en de andere niet. Maar bij availability groups kan ik wel degelijk een backup maken van de replica. Ondanks wat de read-only setting ook is. Of ik nou wel of niet een readable secondary heb, ik kan altijd een log backup maken. Dus in dit geval zal SQL gewoon een log backup maken. En bij database mirroring kan dat niet, omdat de mirror altijd in een resolving of recovering state staat. Maintenance plans zijn niet op de hoogte van een SQL Server managed backup. Dus die zullen gewoon je restore chain breken. Moet je dus ook gewoon absoluut niet doen. Ad hoc backups, hetzelfde verhaal. Als jij denkt, ik doe even backup database to disk, dan kan dat je restore chain breken. Tenzij je copy-only doet uiteraard. Copy-only breekt nooit de restore chain. Maar iedere log backup die je doet, ja, dat wordt een redelijke uitdaging om dat weer netjes terug te gaan krijgen. Als je een database zou detachen en attachen, dan is dat voor SQL een nieuwe database. Dus dat betekent dat de files die op dat moment in de storage container staan, volgens een retentieperiode verwijderd gaan worden. Maar er is dus geen restore in tijd mogelijk over dat punt waarin jij die tussentijdse attach-detach hebt gedaan. Hetzelfde geldt voor het switchen van het recovery model. Dus het switchen van het recovery model van full naar simple zorgt ervoor dat hij stopt met log backups maken. En dan weer terug van simple naar full is voor SQL voor managed backup een nieuwe database. Dus dan kun je ook niet meer terug. Third-party tools en scripts die log truncation doen. Nou, zoals op dit moment weet ik de enige, dat is DPM. Dat is de enige die log truncation doen. Die doen hetzelfde. Die breken ook de managed backup. Als jij tooling hebt die een copy-only backup maakt, of een snapshot-achtige backup, wat ook vaak copy-only backups zijn, dan is er niet zo heel veel aan de hand. Dan moet dat gewoon werken. Nou, wat doen we? We kunnen twee dingen doen. We kunnen het op instance-niveau zetten. Wat we specificeren is enable backup, dat is de eerste regel, daarmee zetten we het aan. De storage URL, dat is net als met een backup naar HTTP, geven we dus op waar die backup moet landen, in welke container. We geven de retentiedagen op, we geven de credential op waarmee we toegang krijgen tot die storage container. En we geven, als we hem geencrypt willen hebben, het encryptiemechanisme op. Dat hoeft niet, als ik geen encryptie wil, dan doe ik encryption algorithm is no encryption, die staat daaronder uitgelegd. Dan moet ik hem nog steeds meegeven, maar moet ik meegeven dat ik geen encryptie wil. Wat je zal zien straks, ik zal straks laten zien in Azure, ik heb er al een week eentje staan, dus die is al een week backups aan het maken naar Azure. Zo zien hoe dat eruit ziet. SQL Server zal zelf de container gaan naam geven. Dus je geeft op waar die moet landen en volgens als SQL Server, je zal het straks zien, hij zal de servernaam meepakken, de instance naam, hij zal de database unique identifier van de database meepakken en dan zal hij een timestamp geven zodat iedere backup op zichzelf staat, zodat hij geen backups overschrijft, maar ook niet vanaf twee systemen die naar dezelfde container schrijven, dat die mogelijk elkaars backups gaan overschrijven. De SQL Server zal een bepaalde naamgeving waar jij verder geen invloed op hebt, die zal die hanteren om die backups te identificeren. Ik kan het ook op database niveau aanzetten. Het verschil daarin, staat hier ook uitgelegd laten zien, is dat ik hem bijvoorbeeld een andere retentieperiode wil hanteren. Dus als je specifiek voor één database een andere retentieperiode wil, kun je dat doen door gewoon specifiek die database op te geven. Of wanneer je een database niet gebackupt wil hebben, dan zet je hem voor die database zet je hem uit. Dan doe je enable backup is 0 en dan is hij voor die database uitgezet. Of als je niet een encryptie wil voor die database, hetzelfde. Wat belangrijk is te weten, als je hem op instance niveau aanzet, dan geldt het voor de databases die vanaf dat moment nieuw erop komen. Dus als je hem aanzet op een bestaande instance, dan wordt er nog niks gebackupt. Alleen de databases die erbij komen worden gebackupt. Dus als je het gaat doen, moet je het doen op het moment dat je de machine bouwt. Of per database enable backup geven. Dat je gewoon per database die settings meegeeft. En dat je het per database enabled in feite. Ja, iedere database die je vanaf dat moment aanmaakt, die gaat die meepakken in de backup. En iedere recovery model wijzigingen zal die zien als een nieuwe database, die zal die meepakken. Net wanneer je attach, detach doet en wanneer je een restore zou doen.
Maar je hebt dus geen invloed op wanneer je een backup gaat maken?
Nee, je hebt geen invloed op wanneer je een backup gaat maken. Ik heb het niet hier staan. Er staan twee... Nou, weet ik niet. Heb je soms last van backups? Als het goed is, SQL doet het helemaal online, dus je zou er heel weinig last van moeten hebben. De last die je hebt is dat er disk IO's plaatsvinden. Nou, daar kun je...
Een database van 6 terabyte.
Ja, dat gaat even duren voordat je die gebackupt hebt. Nou, een database van 6 terabyte kunnen we ook wel over discussiëren of je die nog wel moet backuppen of niet. Ik weet niet of je die nog binnen je RTO gaat restoren. Maar je kan een gedeelte backuppen, of je, in ieder geval backup je logfile. Als die in full recovery model staat, backup je in ieder geval je logfile. En zolang die nog backup loopt, vindt er heel veel disk IO plaats. Dus dat klopt. Je hebt er geen invloed op. Ik zal zo even vertellen en laten zien wanneer die een backup maakt en hoe vaak. Nou, het is eigenlijk niet zo heel spannend. In de interface zit er overigens niet zo heel veel voor. Het enige wat er in de interface zit... is dat je hier zo een tree hebt, manage backups. Daar zie ik de properties en daar zie ik mijn instance-wide settings. En dus ik heb een retentie van 30 dagen. Ik heb diezelfde storage container gebruikt die ik net ook heb gebruikt. Hetzelfde account. En dit is de URL waar de storage heen moet geschreven worden. Nou, dat is mijn URL. Ik heb geen geencrypte backups. Nou, als ik het voor een specifieke database wil hebben, nou, die hebben we net ook gezien, dat is deze dan. En op die andere komen we straks. Er zijn een aantal DMV's toegevoegd. Nou, niet zozeer DMV's, want dit is in MSDB allemaal. Dus het zijn fysieke tabellen. Er zijn een aantal tabellen in het Smart Admin schema toegevoegd in MSDB die hier allemaal mee te maken hebben. Eentje laat zien of ik managed backups heb. Welke credential. Nou, hetzelfde wat ik net in de interface heb gezien. Niet zo heel spannend. Voor de backups, voor de database configuraties, dat zit niet in de interface. Daar heb ik geen interface voor. Daar heb ik dus een MSDB-functie voor. Nou, ik heb hier een database opgegeven. Backup is enabled. Dit is het credential name, dit is de retentieperiode. En daar kan ik eventueel een andere storage URL ook opgeven. Als ik die naar een andere storage container wil hebben, kan ik dat daarmee ook doen.
Is deze functie alleen een resultaat voor databases
die op de database worden gesteld? Of echt die van de instantie? Dat is een goede, Dan pak ik backup Azure to test, volgens mij. Die geeft niks. Dus als een database er niet in staat, dan krijg ik ook geen resultaten. Zullen we dan gewoon op deze manier doen? Weet ik zeker dat hij goed is. Oh ja, dan geeft hij wel een resultaat dus. Moet ik even denken, hè? Oké. Ja, deze zit er nu wel in. Maar hij is niet backup enabled. Hij is vanaf de instance geenabled. En deze was in eerste instantie, ik heb deze een paar keer gedropt. En uiteindelijk is hij erbij gekomen. Dus hij geeft 1, maar hij is niet op database niveau geenabled. Maar ik zie inderdaad niet terug of hij de instance settings gebruikt of dat hij zijn eigen specifieke settings gebruikt. Want hij zegt, is managed backup enabled, maar ja. Ja, die bovenste is 0, omdat ik deze database had... In deze? Ja, maar deze geeft mij een instance. Deze query geeft mij op instance niveau wat het is. Ja, dus op instance niveau is de retentie 30 dagen. Daar zie ik verder niet zo heel veel. Ik kan een database specifiek een andere optie meegeven. Alleen hierin zie ik niet, hierin zie ik dat deze database heeft wel managed backups, maar ik zie niet of die van de instance komen of dat die op database niveau specifiek gezet zijn. Je ziet hier ook dat die in eerste instantie niet meegenomen is. Dat is omdat deze database er was voordat ik managed backups heb geïnstalleerd. Maar daarna heb ik hem gedropt en weer opnieuw aangemaakt en sindsdien zit hij in de managed backup. Maar ik zie niet of ik hem op database niveau heb aangemaakt of dat ik hem heb aangemaakt op instance niveau. Wel als ik verschillende policies gebruik, dan zou ik dat willen weten waar die. Dan zou ik willen weten waarom deze een backup maakt en waar die backup dan heen gaat. Nou, naast alles in het smart admin schema, het zijn gewoon een aantal functies die weergeven en ook heel veel met logging en recovery te maken hebben, is er ook nog een view toegevoegd waarin ik alle backup files kan zien. Zodat ik ze niet in mijn Azure container hoef te bekijken. En wat je daar al ziet, ik heb ze gesorteerd op een database naam. Ik heb hier zo bijvoorbeeld die database die ik net heb aangemaakt, backup Azure to test. En wat je daar in de veranderde tijden al ziet, en het type backup. Hij is hier begonnen, als ik het goed zeg. Hij is daaronder begonnen met een log backup, dat is al vreemd. Oh, die zijn bijna op dezelfde tijd geweest. Dus hij is hier begonnen, 1 is een full backup, 2 is een log backup. Dat zijn de enige 2 type backups die ook gesupport worden. En wat die standaard doet, is dat hij maakt een full backup als er nog geen full backup is. Hij maakt daarna direct een log backup. Maar direct in smart backup termen is een kwartier. Wat er gebeurt is dat iedere kwartier wordt er een job gestart in de agent. Die job zie je niet. Kijk maar, zie je niet, is er niet, is verborgen voor je. En die gaat kijken of hij nu backups moet maken van databases. Als hij dat moet doen, gaat hij voor iedere database waarvoor hij dat moet doen een job aanmaken in de agent. Als hij klaar is, verdwijnen die jobs weer. Dus daar zie je nooit wat van terug. Tenzij je net op dat moment aan het kijken was, dan zie je hem. Maar anders zie je dat niet terug. Nou, daar zit dus een kwartier retentietijd tussen. Dat is altijd. Die interval is een kwartier. Dus ieder kwartier gaat hij kijken, moet ik een full backup maken of moet ik een log backup maken? Van welke databases moet ik dat doen? En als hij dat moet doen, gaat hij die databases schedulen in de agent om dat te gaan doen. Dat zal hij gaan balanceren. Als hij 10 databases vindt die hij moet backuppen op dat moment, zal hij in de agent ongeveer een ongeveer schedule gaan aanhouden om die log backups te gaan maken. Zodat ze niet allemaal op exact hetzelfde tijdstip lopen. Daarna, na full backup maakt hij altijd een log backup. Nou, dat duurt dan een kwartier, dat zien we hier zo, 31 naar 46. Daarna duurt het ruwweg 2 uur. Dus iedere 2 uur start hij weer een log backup. Nou, hier heb ik de database weer gedropt, is die opnieuw aangemaakt. Maar je zal hier andere databases zien die al veel langer log backups hebben lopen. En iedere keer zie je dat het interval ongeveer 2 uur is. Om en nabij de 2 uur. Ja. Ja, iedere 2 uur een backup, dat is de default, dus dat doet hij gewoon. Vervolgens gaat hij ook kijken naar de vulling van de logfile. Als de logfile een bepaalde vulling heeft, en die waarden staan ook in Books Online, en die zijn veranderd van CTP2 naar RTM, dus ik weet ze niet uit mijn hoofd. Tenminste, ik weet niet de goede waarden uit mijn hoofd. Maar daar staan ze in, en dan besluit hij om tussentijds een backup te maken. En dan zal er eentje tussenvallen gewoon, afhankelijk van de hoeveelheid. Maar in principe, dit zijn databases die bijna niet wijzigen, dus dan doet hij gewoon ieder 2 uur een backup. Maar hij zal op een gegeven moment zien van, nou, er is zoveel gewijzigd in die database, en dan zal hij ook een log backup schedulen. Ieder kwartier test hij dat, pakt hij dat op en dan gaat hij daarmee aan de slag. Ja, altijd alleen maar logs. In principe heb je niet meer nodig. Je hebt alleen geen differentials. En de enige reden om een differential te hebben is wanneer je naar het laatste punt zou willen dat je niet 400 logfiles hoeft te restoren. Maar vandaag de dag, als je het slim doet, ga je sowieso niet 400 commando's intikken, maar doe je gewoon PowerShell. Ga je over alle files heen en doe je een restore SQL database en dan met PowerShell. En dan heb je 1 regel, restore je 400 logfiles. Duurt wat langer, dat wel, maar ja, dat werkt ook. En de logfiles zijn op zichzelf staand. Hè. Logfiles vormen op zichzelf een hele chain. Hoeveel full backups zou ik tussen hebben gezeten? Dus je zou zo'n full backup ertussen kwijt kunnen raken. Als je alle logfiles in chain nog maar hebt, dan pak je gewoon de full backup die daarvoor zat en dan restore je gewoon. Ja, als een van de files toch corrupt is, heb je gewoon echt goed een probleem. En dan zou je differential backup ertussen moeten hebben, maar die kun je... Ja, Maar daar zou je bijvoorbeeld zelf backups voor kunnen maken of zelf full backups kunnen maken. En zeker vroeger met logshipping hadden we ook heel veel klanten die dat hadden. Logshipping één keer geïnstalleerd, draaide anderhalf jaar. En toen ging de database stuk en moest je ook, ik weet niet hoeveel log backups restoren. En dat het een gevaar bestaat dat ze niet in restore zijn. Dat ze van tape moeten komen, de tape leest de log backup niet meer. Ja, dan, En als jij een copy-only backup maakt, die kun je gebruiken als basis voor je log restore. Het is niet zo dat je je volledige backup, want een copy-only backup is gewoon een full backup. Die kan als basis dienen voor de log restore. Het is alleen wat lastiger om even te achterhalen vanaf welke log sequentie je moet beginnen. Daarvoor moet je een restore fileheader doen, dan zie je de LSN-nummers van de full backup. En dan moet je de log LSN-nummers erbij zoeken die vanaf dat moment die in die regio vallen. Maar dat kan wel degelijk. En ik heb gehoord wel vaak dat mensen denken dat dat niet kan, maar dat kan gewoon. Het enige is dat MSDB houdt zelf bij, dit is een full backup, deze log backups zijn daarna gemaakt. En die zal ergens in MSDB zal die laten zien welke bij elkaar horen, om in de user interface de restore chain te kunnen opbouwen. Dus als je in de user interface zegt restore database, en die database staat op die instance, dan geeft die jou al log backups. En dat is daarvoor. Als je zelf een backup wil maken, dat kan ook. Daar is een commando voor, SP backup on demand. Geef je een database op die je wil backuppen en je geeft het type op. Het database is een full backup of ik specificeer een log backup. Als ik nu een full backup maak, dan zal die binnen een kwartier weer een log backup gaan maken. Dus iedere keer als jij een full backup maakt, zal die binnen een kwartier weer een log backup gaan schedulen. En dan gaat hij vanaf dat moment weer ieder twee uur log backups maken. Maar dit is de manier om gewoon een losse backup te maken. Even denken, dat was hem dan voor dit. Nog vragen hierover?
Stel dat de agent voor elkaar staat.
Maakt hij geen backups?
Maakt hij geen backups meer? Nee. Want je ziet hem niet natuurlijk, maar hij is
nee.
Wel.
Nee. Maar je gebruikt nu de scripts van Ole Halegren? Kan ik jezelf de vraag stellen? Als de agent niet draait, maakt hij dan backups? Dan moet je inderdaad via de Windows scheduler. We krijgen steeds meer klanten die geen agent meer gebruiken. Dus het is namelijk niet de vereiste dat je de agent gebruikt, maar hiervoor wel. Dit werkt alleen maar met de agent. Dus als de agent stopt, geen backups. Worden niet gescheduled, worden niet afgetrapt, worden nooit gedraaid. En daar kun je dan SCOM heel goed voor inzetten, of Operations Manager zoals het vandaag de dag heet. En even een alert genereren. Als je dan toch een alert moet genereren voor SQL, als je toch integratie met SQL moet bouwen van je bedrijf. Nou, doe dan deze. Als de agent niet gestart is, dan wil ik een alert hebben. Nou, de rest zet je dan allemaal uit wat mij betreft, dat mag je zelf weten.
Nou, hiervoor geldt maximum
database
size 1 terabyte.
De backup file is 1 terabyte. De file die we naar Azure kunnen sturen is 1 terabyte. Dus ja, dat. En hetzelfde geldt, want het is in feite gewoon die container die gebruikt wordt. Dus diezelfde restricties die daarvoor gelden.
Ja,
je kan er comprimeren en dan hopen dat je daarmee redt. Maar nou, overigens kun je wel, als je bezorgd maakt over de snelle verbinding naar Azure toe, inmiddels kunnen we ook een express route waarmee je gewoon een directe lijn naar Azure kunt krijgen. Nou, als je dan een goede lijn hebt, dan heb je een wat betrouwbare, heb je in ieder geval, het is je eigen verbinding, niemand anders zit daarop. En mogelijk kun je wat meer bandbreedte halen. Waren daar nog vragen over die Managed Backup? Ja, ik heb steeds Smart Admin in mijn hoofd, maar dat heette vroeger. Managed Backup? Nee. Heel goed. Nou, wat is er dan allemaal nieuw gekomen, samenvattend? Aanscherpen van functionaliteit. Dat is vooral in de error log gekomen. Dat is niet zo heel erg veel nieuws. De mogelijkheid bieden dat we checksums kunnen toevoegen aan een data, aan een backup. Dat is erbij gekomen. Backup encryptie, waren er hier mensen die al transparent data encryption gebruiken vandaag de dag? Nou, dat zie je toch heel weinig. Er zijn er toch wel, zeker in Nederland, ook wel een aantal die het gebruiken. Gewoon vanuit de eisen die gesteld worden. Maar backup encryptie is een heel mooi alternatief wat je kan gebruiken als je niet de overhead van transparent data encryption wil hebben. Want die doet het ook op je datafile. Dus dat betekent ook dat er wat overhead zit op je datafile voor het wegschrijven. Backup naar Azure Storage. Ideale manier om vooral off-site backups te gaan bewaren, of wanneer je al in Azure zit. En een smart backup, als je die technologie toch al gebruikt, kun je net zo goed smart backup er ook voor inzetten om de backups te regelen. Het is ook een manier om na te denken over je eigen backup schema's, hoe je dat zelf ingeregeld hebt en of dat zelf niet op diezelfde manier kan. En want Azure kijkt gewoon van, ja, moet ik nu een backup maken? Of SQL kijkt, moet ik nu een backup maken, ja of nee? En bij heel veel klanten zien we toch eigenlijk dat ze gewoon een interval instellen van ieder kwartier. Maak je ieder kwartier een log backup en dan krijg je ook ieder kwartier een log backup die ruimte inneemt. Nou, dan weet ik ook dat als ik naar de LSN-nummers kijk, weet ik of ik die backup zo blind weg kan gooien of niet. Ja, dat durven de meeste mensen niet, maar als de LSN-nummers begin LSN en eind LSN overeenkomen van een backup, kun je die backup gewoon weggooien. Dus als je een keertje een goede beurt wil maken, zeg kijk eens wat ik durf. Moet je alleen zorgen dat je een goede vuil pakt. Maar in principe kan dat, maar die file die heeft de header informatie, dus die file neemt wel ruimte op je disk, je neemt hem ook mee in je restore mogelijkheden, terwijl je eigenlijk in feite wil zeggen van nou, ik wil een bepaalde interval hebben en ik wil een bepaalde manier terug kunnen komen. Het is wel belangrijk, als jij een dataverlies, een RPO, een recovery point objective hebt afgesproken met je klant, dan gaat het niet werken. Want als jij zegt, ik heb maximaal een kwartier dataverlies, 15 minuten dataverlies, ja, dan ga je dit niet redden, want dan moet je iedere 15 minuten minimaal een backup maken. Eigenlijk zelfs nog meer, voor het geval dat je er eentje verliest onderweg.
Object level restore doen we nog steeds?
Object level restore doen we wel, hoor. Als jij dat wil, doen we object level restore. Maar als je vorig jaar naar Pars moet gaan, naar Mladen Pradic, die heeft je laten zien hoe je de log backups uitleest, hoe je de logfiles en hoe je een page kan restoren. En door de juiste pages in sequence te restoren, een object level restore doen. Maar uit het product doen we het inderdaad niet. Wat je kan doen, de enige mogelijkheid die we bieden, is dat je gewoon zegt, ik maak een extra filegroep met daarin die tabel, die sla ik op in die filegroep, een restore en dan een restore van die filegroep. Dat is wat dichtst in de buurt komt. Maar ja, blijkbaar schitteren wij de afwezigheid met dat soort technologie, vooral in SharePoint. Er schijnt nogal veel gevraagd te zijn. En anders, een andere optie die ik zelf wel eens heb gebruikt, is CDC. Change Data Capture gebruiken op die tabel. Als je weet, die tabel wordt nog wel eens leeggegooid of weggegooid. En met Change Data Capture kun je in tijd terug. Dus dat werkt ook. Maar inderdaad, vanuit de interface, niks. Het is te complex. En Mladen Pradic heeft laten zien hoe je het doet. Nou, dan kun je wel begrijpen waarom het nog niet in het product zit. Want het is behoorlijk complex. En het werkt ook alleen maar met transactielog records. Het werkt bijvoorbeeld niet met lobdata en dat soort dingen. Dus dat maakt een beetje tricky. Ik zal heel veel laten zien hoe het in Azure uitziet. We hebben nog tijd. Om te laten zien, zodat je ziet hoe Azure die files aanmaakt. Of hoe SQL die files aanmaakt in Azure. Dus ik heb een containers. Wat er gebeurt is, ik heb hem verwezen naar de URL die ik had opgegeven, was de URL naar mijn Azure storage container. Dat is deze. En binnen die container maakte hij een nieuwe container aan. En die geeft hij de naam van de server en de naam van de instance. Dus mijn instance is de default instance. En daarbinnen krijg ik dan een waslijst aan dit soort dingen. Dus wat ik krijg is de naam van de database. Ik zal hem even. Kan ik dat? Nee, dat kan ik hier niet. Ik krijg de naam van de database. Dan krijg ik een unique identifier. Dat is de unique identifier van de database. Die verandert wanneer ik hem drop en weer attach. Of wanneer ik het recovery model verander. En ik krijg een timestamp in UTC-tijd. En dat is omdat mijn server in UTC-tijd draait. Want bij standaard draaien alle servers in Azure in UTC-tijd. Sterker nog, in je eigen datacenter zou die dingen ook gewoon in UTC-tijd kunnen draaien. Want dat is de tijd die het meest gebruikt wordt door Windows ook. En die heeft geen zomer- en wintertijd. Want het is altijd een hilarische vraag. Als we nou van zomertijd naar wintertijd gaan. Of we gaan naar zomertijd. En jij hebt een job die om 2:15 draait. Draait die dan ja of nee? Ik denk van niet. Tenzij in UTC-tijd staat, dan draait die altijd. Dat was het qua backups. Iemand daar nog vragen over? Nee, bij backups wordt encryptie, in dat geval wordt encryptie toegepast op de stream en niet op page niveau.
Dus er één byte waar wijzigt in de data is die hele stream anders.
Ja.
En op DDUP geen zin?
DDUP heeft sowieso, DDUP heeft op SQL backup sowieso weinig zin. Als je compressie gebruikt al. Je kan beter compressie gebruiken op een SQL backup, want dan is je restore tijd sneller dan DDUP. Maar dat is een discussie die ik ook nog wel eens... dat wij een klant krijgen die vraagt, wil je even met onze storage jongens gaan vertellen dat DDoP geen zin heeft? Nou, liever niet, maar als het moet, doe ik dat. Nou, ik weet dat het bij jullie niet nodig is. Dan red ik het in mijn eentje. Los van backups nog vragen. We hebben nog 9 minuten.
Weet jij ongeveer wat de beperkingen zijn van de MSDN en subscriptie op Azure niveau? Hoeveel mag je gebruiken?
Hoeveel mag je gebruiken? Als je MSDN hebt. Ik heb ook MSDN. Ja, ik weet niet. Ja, tenminste, ik weet wel. Ik zal het even goed laten zien. Ik heb Azure. Ik heb ook binnen Microsoft ben ik een van de gelukkige mensen die een Azure-account hebben op een Microsoft-account. Dat is ook binnen Microsoft heel schaars. Dat betekent dat ik een redelijk onbeperkt hoeveelheid machines kan aanmaken. Ik heb er ook eentje op mijn Live-account. Daar heb ik een MSDN-subscription voor. Dat is een Ultimate-subscription. Wat je krijgt is een bedrag per maand. En voor dat bedrag mag jij doen wat je wil. Maar er zit wel een limiet op, want je mag per Azure subscription niet meer dan zoveel cores, niet meer dan zoveel rekenunits, niet meer dan zoveel websites, niet meer dan zoveel databases. En niet meer dan zoveel disks aanmaken. Dat is de enige beperking die jij hebt. En zolang jij niet over dat bedrag gaat, is er niks aan de hand. Als je over dat bedrag heen gaat en je hebt niet ingesteld dat je een rekening wil krijgen voor het additionele wat je erboven zit, dan gaan ze uit. Maar niet gedeallockeerd, dat was vroeger. Vroeger was je ze kwijt. Maar ze worden niet gedelakeerd, ze gaan gewoon uit. En als je een nieuwe maand ingaat, krijg je een nieuw tegoed en dan kun je weer gewoon weer verder. Machines worden gebeeld per minuut. Dus ja, als jij 's nachts slaapt en je hebt de machine niet nodig, gewoon uitzetten. En dan kun je een redelijk een maand volmaken met dat ding. Ik heb een 4-core 8-gig machine draaien, een maand lang, non-stop. En dat red ik binnen dat bedrag, binnen die €150. Ik zet hem niet uit, nee, ik zet hem aan en dan heb ik nog een backup naar Azure toe, ook nog erin zitten, in de SQL server die daarin zit. Voor MSDN betaal je ook minder, hè? Dus de kosten voor een VM, voor MSDN zijn lager dan wanneer je gewoon los Azure neemt en dan MSDN neemt. De andere reden daarvoor is dat er MSDN nog een restrictie op zit en dat is hoe lang de machine aanstaat. In MSDN mogen de machines uit mijn hoofd niet meer dan 3 maanden aanstaan, volgens mij zelfs 90 dagen. Als die 90 dagen aanstaat, krijg je ook een vriendelijk verzoek om hem te verwijderen. Want ja, daar is het niet voor bedoeld. Het is niet bedoeld voor productie-workloads. Dus ze gaan er ook vanuit dat jij na 90 dagen wel uitgetest bent. Weggooi die handel en opnieuw aanmaken. Maar voor zover ik weet is dat. En verder heb je de hele. Ja. En de andere dingen zijn in preview. Die kun je gewoon aanvragen en aanzetten op jouw account. En dan, zijn hier mensen met MSDN? Wie hebben allemaal MSDN? Ja, TechNet, dat bestaat niet meer, nee. Wie gebruikt er geen Azure op zijn MSDN-account? Dat is gratis, hè? Kun je gewoon gebruiken. En als je het lekker vol wil gebruiken, dan kop je gewoon je creditcard eraan en dan krijg je gewoon een rekening als je er overheen gaat, over die €150. Maar standaard niet. Verder nog vragen? SQL-gerelateerd natuurlijk. Nee? Oh, ja. Wat er nieuw is in Availability Groups, voor SQL 2014 dan, hè? Ja, want het kan ook zijn dat je van 2008 komt en denk van, hey, ik heb... Van 2012 naar 2014 is het aantal replica's. Dus in 2012 had je 4 replica's maximaal, waarvan 2 synchroon en dan eventueel nog 2 asynchroon. In 2014 zijn het 8 replica's. Het is iets sneller geworden allemaal, maar dat is meer intern. Onder de motorkap is het wat verbeterd. De readable secondaries kunnen aan blijven staan, dus als de primary niet is, is de readable secondary er nog wel. En in de interface is het toegevoegd, ik kan het wel laten zien, denk ik. Nee, kan ik niet laten zien. In de interface is een mogelijkheid toegevoegd dat als jij de wizard start, voorheen zat hier die knop add replica, daar zit een knop naast, add replica in Azure. En die zorgt dat het hele, ik weet niet of je kan op Azure, staat ergens een hele how-to uitgelegd hoe je vanuit de interface en vanuit PowerShell een machine toevoegt als Azure replica. Dus je maakt een Azure machine aan, die kopie je via site-to-site VPN aan je eigen datacenter. En vervolgens maak je hier een availability group met 3 machine nodes en de 4e node staat in Azure. Dat kan nu ook al, alleen in 2014 zit het in interface ingevoegd. Dus vanuit de interface, als je hem bouwt, kun je al zeggen add replica in Azure en dan bouwt hij dat ding op voor je en dan gaat hij met AD hangen, gaat hij provisionen en weet ik wat allemaal. Ik weet niet of mensen daarover nadenken, want daar zitten nog wel wat restricties aan. Dan moet je wel even goed doorlezen eerst wat je allemaal kan dan. Want zo'n hybride scenario heeft restricties. En ook een volledig Azure scenario heeft ook restricties. Simpelweg, heel simpel gezegd, in Azure kun je geen clustering gebruiken. En Availability Groups gebruikt clustering. Ook al clusteren we SQL niet, we gebruiken wel clustering voor de failover. En in Azure kun je niet clusteren. Op dit moment. Vragen nog? Ja. Ja, more securables. Dus de securables zijn de punten waarop we beveiliging kunnen zetten. Dat is bijvoorbeeld een create database statement. Daar kunnen we een beveiliging op zetten. Vandaag de dag doen we dat steeds meer. En zeker ik. Ik doe ook, heb ook een behoorlijke security inslag. Ik trek ten strijde door Nederland en door heel West-Europa eigenlijk om sysadmin weg te krijgen. Ik heb al 2 klanten in Nederland, heb ik het al voor elkaar. In het buitenland ben ik ook al redelijk bezig. Sysadmin moet er gewoon af. Er zal een dag komen dat het ding gewoon weg is. En dan heb je dus alternatieven nodig. En die alternatieven zijn er, en die zijn er al heel lang. En dat zijn die securables. En wat je daar eigenlijk vooral hebt, wat we in 2012 nog hebben, is dat ik kan jou control server geven, maar daarmee krijg je nog geen toegang tot de databases. Dan kun je nog niet de metadata van de database zien. De data hoef je nooit te zien, maar de metadata wil je wel kunnen zien. Nou, dat kan niet. Dan moet ik jou per database moet je toegevoegd worden. Dat is nogal een hoop beheeroverlast, dat wil je niet direct. In 2014 is een nieuwe rol gekomen, of een nieuwe securable gekomen, die zegt, dan kun ik jou zeggen, grant view any database. En dan kan ik iedere database op metadataniveau zien. Ik kan niet de data zien, maar alleen de metadata. Nou, een ander probleem die we bij een klant hebben gehad toen we sysadmin eraf gingen halen, is dat het bleek dat als er een sysadmin user was, zij konden doen impersonate SA user en dan dingen uitvoeren. Dan moest ik een deny geven per SA user, want ik kon dat niet denyen als geheel. Nou, dat kan in 2014 wel. In 2014 kan ik een gehele deny geven op impersonation, op geheel. En daarna geef ik gewoon een allow op welke accounts die mag impersonaten. Dat zijn de 2 in de oog springende toevoegingen. En het doel is om uiteindelijk niet alleen sysadmin, maar iedere fixed server role en iedere fixed database role, die zullen op termijn verdwijnen. Maar dat is nog een hele lange termijn. Dat duurt nog een paar SQL versies. Maar die kringen komen steeds sneller. Dus voor je het weet is het zover. Maar daarnaast leveren wij ook weer 10 jaar support op ieder product. Dus voordat ik het niet meer zie in mijn dagelijkse werk, zal het nog heel lang duren. Verder nog vragen? Nee?
Ik geloof dat iets raars gaat ooit met een installeren van een service pack op.
Een service pack of een cumulatieve update?
Een service pack volgens mij. Als er geen default database bedoeld
staat. In een. Oké, nou, dat zou heel vreemd zijn. Dat, heel specifiek. Oké, ja, het is
wel. Dan gaat hij gigantisch over de zijk, want hij maakt een beter design.
Ja.
Tijdens het uitvoeren
van de service. Ja, klopt. Ja. En er zijn een hele bijzondere. We hebben wel vaker vergelijkbare scenario's gehad waarbij halverwege de service pack inderdaad fout gaat. Je blijft zitten met een gecorrupte master database, want hij is maar half geüpgraded. Hij ziet dat maar eens terug te krijgen. Ja, het ligt nooit aan SQL. Je hebt zelf wat fout gedaan. Cumulatieve updates is een ander verhaal. Cumulatieve updates moet je wat voorzichtiger mee zijn. Die kunnen wat sneller fout gaan. Ja. Oké. Okay. Nou, dan dank ik jullie allemaal hartelijk.